Het is onmogelijk om op één innovatie jarenlang voor te blijven gaan. Dus je moet ieder jaar eigenlijk weer met nieuwe ideeën en nieuwe verbeteringen komen om je concurrentie voor te blijven. Dus op het moment dat innovatie A gerealiseerd is en geïmplementeerd, moet je snel doorpakken van wat hebben we nu al in de pijplijn voor daarna.
Topsport Topics podcast.
Deze aflevering van de Topsport Topics podcast gaat over innovatie in de topsport. En daarvoor zit ik aan tafel met Daan Bregman. Daan, je werkt voor TU Delft en je bent daar zakelijk directeur van het Sports Engineering Institute. Jullie zijn met allerlei innovatieve projecten bezig en jullie werken samen met onder andere de KNWU en Team Sunweb.
Leuk om wat te kunnen vertellen over innovaties.
Om te beginnen, waar ik eigenlijk heel erg benieuwd naar ben, is hoe wetenschap en innovatie zich tot elkaar verhouden.
Ja, dat is wel een interessante, want je hebt aan de ene kant heb je wetenschap heel erg nodig om uiteindelijk tot vernieuwing te komen, maar wetenschap en innovatie zijn toch niet hetzelfde. Wetenschap gaat echt om het opbouwen van kennis en om te zorgen dat je nieuwe kennis krijgt, bijvoorbeeld over aerodynamica of over inspanningsfysiologie of over, kan elk onderwerp zijn dat je wilt. En als je wilt gaan innoveren, kun je dat in principe ook doen door bijvoorbeeld de bestaande kennis te combineren en zo tot een nieuw product of een nieuwe toepassing te komen. Dus je hebt wel een kennisbasis nodig, maar uiteindelijk als je wil gaan innoveren, dan kun je dat doen door bijvoorbeeld nieuwe kennis op te bouwen, maar vooral ook door het toe te passen in de praktijk en te combineren met andere onderdelen van kennis of het juist zo toe te passen op een ander domein, waardoor je een vernieuwing krijgt. Dus een vernieuwing en wetenschap zijn niet per se hetzelfde.
Als we dit nou eens even koppelen aan jouw werkzaamheden, of in ieder geval aan het Sports Engineering Instituut in zijn algemeen, waar houdt dat instituut zich eigenlijk mee bezig?
Als Sports Engineering Instituut proberen we eigenlijk al die fundamentele kennis die in TU Delft aanwezig is, dus op allemaal verschillende onderwerpen, van werktuigbouw tot aerodynamica tot industrieel ontwerpen, proberen we toe te passen op het onderwerp sport. En dat kan topsport zijn, dat kan breed sport zijn. Dus hoe zorgen we dat we minder mensen geblesseerd raken? Maar dat is ook hoe zorgen we dat we in Nederland meer mensen aan het bewegen krijgen. Dat is zeker nu met die coronapandemie wel steeds actueler. Dus hoe zorgen we dat we eigenlijk iedereen van de bank af krijgen, laat ik het zo zeggen. En dat doen we dus door die fundamentele technologie toe te passen. Dus we willen niet een hele universiteit vol met sportwetenschappers creëren. Maar wat onze filosofie is dat we eigenlijk de fundamentele wetenschappers in hun waarde moeten laten. En dan af en toe, stel je voor, je hebt iemand die is supergoed in aerodynamica van vliegtuigen. Dan gaan we die een keer zeggen, hey, kijk eens naar dit probleem in de sport. En dan zal die zeggen, oh, maar dit is super makkelijk. Als we dit gewoon zus en zo doen, dan kunnen we hier winst boeken. Dus dan heb je eigenlijk die toepassing van die fundamentele kennis op het thema sport. En die manier kunnen we verschil maken.
En ook een stukje kruisbestuiving begrijp ik eigenlijk uit jouw verhaal.
Ja, die kruisbestuiving is wat mij betreft super belangrijk. Dus je kunt als je multidisciplinair samenwerkt met verschillende expertisegebieden binnen de universiteit, als TU Delft, maar ook met andere universiteiten samen, kun je echt een verschil maken. En een mooi voorbeeld is wel wat we in 2016 hebben gedaan met Tom Dumoulin. En toen wilden we voor hem een nieuw pak maken. En toen hebben we eigenlijk gezegd, we kunnen hem niet een week lang in de windtunnel zetten. En we kunnen ook niet aan hem vragen om een week lang stil te zitten. Dus we hebben eigenlijk met de expertise van industrieel ontwerpen een volledige scan van hem gemaakt en hem uitgeprint op ware grootte. Met een 3D-printer. Dat was in 2016 nog best spannend. En vervolgens hebben we de expertise van lucht- en ruimtevaarttechniek gebruikt om die geprinte versie dan in de windtunnel te zetten. En daarmee te kijken van waar moeten we nou dat pak aanpassen om het zo snel mogelijk te maken. En dat had niet gekund met alleen de expertise van die lucht- en ruimtevaarttechnologen. Dat was ook niet gelukt met alleen de expertise van de industrieontwerpers. Dus je hebt allebei nodig.
En dan verbinden. Elkaar.
En dan kun je iets doen wat nieuw en anders is. En daarmee kan je dan verschil maken.
Ik ben ook heel erg, en ik denk veel met mij, geïnteresseerd in die koppeling tussen wetenschap en praktijk. Maar waar komt het signaal vandaan? Of hoe weet je dat er ergens een innovatie nodig is?
Soms is het de concurrentie die eigenlijk op wijst dat je toch wat moet veranderen. Dat je merkt van, hey, waarom gaan zij zo hard en wij niet? Dus dan denk je, hey, we moeten hier iets mee. Soms is het ook de drive dat je denkt van, wij kunnen hier het verschil mee maken door innovatief te zijn. Dan heb je nog niet eens het idee van, we gaan dat innoveren. Maar eigenlijk heb je het idee, we moeten alle facetten van onze trainingspraktijk en van onze wedstrijdpraktijk kritisch onder de loep nemen. En we gaan overal kijken, waar kunnen we verbeteren?
De puntjes op de i.
Dus ik zie die innovaties ook echt als puntjes op de i. En dan ga je eigenlijk gewoon heel gestructureerd kijken van waar is nog ruimte te behalen voor die prestatieverbetering. En dan komen vanzelf die gebieden voor innovatie wel naar boven. Het is bijna nooit zo dat mensen zeggen, oh, ik heb een gebied voor innovatie, zo moeten we het doen. Laten we dit beginnen. Dus je moet altijd samen op zoek naar waar liggen nog die ruimtes voor verbetering. En dat kan alleen maar als je echt een goede dialoog hebt tussen en sport aan de ene kant en wetenschap aan de andere kant. En ook de capaciteit van het bedrijfsleven om die, laten we zeggen, nieuwe ideeën ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Dus dat is ook belangrijk, dat je die bedrijven meeneemt. Want stel je voor, iemand signaleert, we hebben eigenlijk een snellere fiets nodig. Het zou handig zijn als hij aan deze en deze eigenschappen voldoet. En dan zegt de wetenschap, ja, zo en zo zou je dat kunnen oplossen. Maar als we dan geen fietsfabrikant hebben die dat ook daadwerkelijk gaat doen, dan komen we nog nergens. Dus je hebt al die drie componenten echt nodig om uiteindelijk impact te hebben in de praktijk.
Je zegt het gaat over de puntjes op de i. Want bij innovatie denken veel mensen ook aan disruptieve technologieën, bij wijze van spreken. De klapschaats of de Nike Vaporfly.
Ja.
Maar dat zijn hele duidelijke voorbeelden. Vandaar gaan mensen in een keer stukken beter van presteren. Maar het gaat vaak ook om kleine fine-tuning eigenlijk.
Het is allebei. Dus je hebt die, laat ik zeggen, disruptieve innovaties. Die zullen er eens in de zoveel tijd komen die weer langs. En die komen dan ook meestal het meest in beeld. Want die zeg maar, maken eigenlijk een sprongetje in de prestatie mogelijk. Maar als je kijkt van jaar tot jaar, zijn er iedere keer weer kleine facetten die worden verbeterd in de sportpraktijk. Waardoor we net weer een stukje beter gaan trainen. Of waardoor we net weer een stukje beter gaan presteren in de wedstrijd. Wat je bijvoorbeeld ziet in de samenwerking met Sunweb die we hebben voor, laten we zeggen, 4, 5 jaar. Proberen we ieder jaar iets te doen om voor die prestatieverbetering. En de ene keer is dat zo'n pak. Maar andere voorbeelden zijn ook bijvoorbeeld bij de ploegentijdrit. Daar maakt het heel erg uit wie hoe lang voorop rijdt. En hoe je die wisselvolgorde aanpast. Dus door dat te optimaliseren met een mathematisch model kun je nog winst behalen. En dat is dan iets wat wel eigenlijk uitgaat van de huidige wisselvolgorde die er al is. Dus die is voor een groot deel al uitgeoptimaliseerd door de trainers. En soms kan je dan nog net een extra nuance toevoegen, waardoor je nog net dat verschil kunt maken. Dus voor mij 2 jaar geleden in de Tour de France hebben we ook die wisselvolgorde van Team Sunweb veranderd op basis van de input van die modellen. En uiteindelijk kon je daar toch nog wel net die paar procent extra mee halen.
Ja, een gestaag proces dus eigenlijk.
Innoveren is een gestaag proces. Mm-hmm. Dus je moet een continue dialoog hebben tussen sportwetenschap en bedrijfsleven. Maar de innovatie zelf is vaak disruptief. Want hoe disruptiever, hoe interessanter.
Volgens mij zijn er ook verschillende vormen van innovatie. Kun je daar misschien iets meer over vertellen?
Als je denkt aan innovaties, denken veel mensen vaak aan hoe kun ik bijvoorbeeld met een sneller pak of een snellere fiets of andere attributen zorgen dat ik eigenlijk sneller ga in de wedstrijd. Maar als je kijkt hoe vaak een atleet in de wedstrijd is en als je kijkt hoe lang die daarvoor moet trainen, is het natuurlijk eigenlijk veel efficiënter om te kijken naar hoe kunnen we die training optimaliseren. Dus ja. Je kunt ook denken aan hoe kun je bijvoorbeeld zorgen dat je protocollen voor belasting en belastbaarheid beter zijn. Hoe kun je trainingsschema's aanpassen? Dat is ook innovatie, dus nieuwe protocollen voor training. Maar denk ook aan hoe zorg je eigenlijk dat je überhaupt op die wedstrijd kunt verschijnen. Dus hoe zorg je dat je niet geblesseerd raakt. Dat is ook een heel belangrijk facet. Want je bent natuurlijk wel bezig die grenzen op te zoeken. Dus de kans dat je geblesseerd raakt is daarbij ook aanwezig. En het is zonde als je er heel veel tijd in steekt en een nieuwe fiets hebt gebouwd. En uiteindelijk ben je geblesseerd. Dus dat is ook wel een heel belangrijk element, denk ik, van innovaties. Dat is een heel belangrijk thema binnen innovaties. En we zijn ook een heel groot project gestart een aantal jaar geleden. Dat gaat specifiek over sportblessurepreventie. En het idee is eigenlijk daarbij dat we eerst kijken naar hoe kunnen we zorgen dat we zonder dat je het merkt meten wat je belasting of belastbaarheid is. Of vooral je belasting. Dat doen we door middel van videosensing. Dus uit videodata haal je eigenlijk je beweging of je belasting. En daarna gaan we met al die informatie die uit die videosensing data komt of uit je bijvoorbeeld sensorkleding, gaan we daar proberen uit die data informatie te halen. En proberen we voorspellende modellen te maken van wanneer is het nou meest waarschijnlijk dat je geblesseerd gaat raken. En dan vervolgens hebben we een technologie component voor feedback. En hoe zorgen we dat we er nou zo goed mogelijk die informatie weer terugkoppelen, zodat je ook daadwerkelijk daar gebruik van maakt. En daar is de psychologie bijvoorbeeld heel belangrijk in. En concrete toepassingen daarvan zijn er bijvoorbeeld een sensorbroek die we aan het maken zijn met de KNVB en de KNHB. Om te kijken voor hamstring en heupblessures. Op het moment dat je, die zie je heel veel bij voetbal. En kunnen we nou meten wat die belasting is lokaal rond de heup? En kunnen we dan gaan voorspellen op basis van al die data, van al die jaren, van al die spelers, wanneer je misschien even een stapje terug moet doen. Dat kan je ook doen op basis van bijvoorbeeld hartslagdata of globale data van waar je bent op het veld. Maar die lokale belasting is toch een veel betere voorspeller van of je geblesseerd gaat raken of niet. Dus dat is een voorbeeld van hoe kun je ook innoveren op het gebied van blessurepreventie.
En in dat geval heeft natuurlijk de innovatie heeft effect op het traject naar een wedstrijd toe. En niet zozeer op de wedstrijd zelf, doordat je sneller materiaal hebt.
Ja, dus uiteindelijk gaat de sportkijker gaat niks zien van die innovatie. Maar het is wel het idee dat het wel gaat bijdragen aan het leveren van die prestatie. Denk ook aan blessures die veel voorkomen bij tennis en honkbal. Honkbal is natuurlijk in Nederland best een, laat zeggen, kleine sport. Dus we moeten heel zuinig zijn op onze talenten. Dus we doen ook onderzoek, dat is samen met de VU en TU Delft, om te kijken hoe kunnen we zorgen dat die talenten niet geblesseerd raken aan de schouder en de elleboog.
En dan is een programma met preventieve oefeningen is ook een innovatie.
Dat is ook een innovatie. En wat we daar nu concreet aan leggen, gewoon innovatief producten aan het ontwikkelen zijn, is eigenlijk een feedback tool die iets vertelt over de timing. Dus hoe is de timing tussen de verschillende onderdelen van je lichaam, tussen je bovenlichaam en onderlichaam. En waar het op lijkt is dat als die timing niet goed is, dat je ook veel meer kans hebt om geblesseerd te raken. Dus dan is het effectief om feedback te geven over die timing. Dus dat is een heel ander aspect van innovatie. Dat is dan niet een pak of een fiets, maar dat is gewoon eigenlijk het kunnen geven van feedback op basis van die metingen.
Ja, en de beweegketen optimaliseren.
Ja, inderdaad. En misschien is het ook wel goed om aan de hand daarvan nog een keer uit te leggen wat nou verschilt is tussen onderzoek en innovatie. Dus onderzoek is dat je erachter komt dat je weet dat die blessures misschien door dat verschil in timing komen. Maar dan heb je eigenlijk nog niks. Want dan kun je wel aan die sporter zeggen, dan zegt hij oké, nou dankjewel. En de innovatie is dan dat je ook echt daadwerkelijk een meetapparaatje maakt dat iedereen in de praktijk kan toepassen en dat je feedback geeft over die timing. Dus die eigenlijk je gaat helpen om dat te verbeteren.
Ja, dat je ook gewoon de mogelijkheid hebt om in te grijpen op iets, op een probleem wat je ziet.
Inderdaad, ja. Dus dat je er ook echt iets aan kan doen. Dat is wel zo fijn.
Even terugkomen tot het bedrijfsleven, want het is natuurlijk leuk als een topsporter daardoor beter gaat presteren, maar die hebben ook een bepaald commercieel belang, hebben die natuurlijk. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Ik denk dat je twee soorten bedrijfsleven hebt. Dus je hebt enerzijds het bedrijfsleven dat direct geld verdient aan de sport. Dat kan je allemaal voorstellen. Dus Adidas of Nike of een fietsfabrikant of dat soort bedrijven die verdienen geld in de sportsector. Nou, dat zijn er eigenlijk niet heel veel. Ik denk die zijn op één hand wel te tellen. Die echt groot zijn en echt innovatieve kracht hebben. Maar dan heb je nog een heleboel bedrijven die sport eigenlijk gebruiken als middel om zichtbaar te worden. Dus die misschien een bank of misschien een verzekeraar of een automerk. Dat soort bedrijven moet je eraan denken. En die willen niet innoveren in de sport omdat ze de sport willen veranderen. Maar die willen eigenlijk laten zien, als als een soort van sponsordeal, willen ze hun zichtbaarheid laten tonen via de sport. En wat je dan ook kan doen, is dat je zegt, laten we nou innoveren samen met het bedrijf, dat ook de sponsor is van die sporter. En op die manier krijgt het bedrijf kennis terug over processen waar zij geïnteresseerd zijn. En tegelijkertijd krijgen zij ook de zichtbaarheid van die showcase van de sport terug.
Ja, dus als de sporter goed presteert, dan straalt het ook goed af op bedrijven eigenlijk.
Ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat je een hele mooie combinatie kunt maken van de zichtbaarheid van sport, waar veel grote bedrijven in geïnteresseerd zijn, en de innovatiekracht van die bedrijven. Dus wat je vaak ziet is dat grote multinationals partner zijn van de sport om zichtbaar te zijn. En die grote multinationals zijn ook partner van de wetenschap voor kennis. En op het moment dat je die twee kunt combineren, kun je zorgen dat er zowel kennis terugkomt als zichtbaarheid terugkomt. En dat zowel sport, wetenschap en bedrijfsleven eigenlijk alle drie er wat aan hebben.
Een win-win-win situatie.
En dat is eigenlijk waar we naar proberen te streven.
Welke rol heeft de coach? Kan een coach aankloppen met een vraag bij jullie van, hey, dit is een idee wat ik heb en dat wil ik graag uit gaan voeren?
Ja, dat kan. Wel altijd in samenwerking met de bond. Maar dat werkt dan zeg maar net wat gestructureerd. Anders gaan we voor de ene sporter misschien wel en de andere sporter niet. Dus we proberen eigenlijk per bond te kijken van wat zijn nu de actuele innovatievraagstukken. Maar in principe kan een coach via zijn of haar bond altijd aankloppen. En waar we wel naar op zoek zijn is problemen en niet naar oplossingen. Dus als iemand zegt ik heb hier een probleem en ik heb ook al een oplossing. Kunnen jullie het bouwen? Dan moet je niet naar de universiteit komen. Dan moet je gewoon naar een bouwbedrijf gaan. Of naar
een industrieel ontwerper of iets,
ja, iets dergelijks. Dus we zijn veel geïnteresseerder in het probleem. Dus als een coach zegt, nou, wij hebben een probleem. Want eigenlijk merken we dat we, als we accelereren met de fiets bij het baanwielrennen, en dan slipt onze band weg, ik noem maar wat. Dan willen we niet horen en de oplossing is dat we dit gaan doen. Dan willen we eigenlijk nog een keer echt goed naar het probleem kijken. En dan gaan we kijken welke experts zouden hier vanuit hun fundamentele kennis iets over kunnen zeggen. En dan gaan we kijken wat zijn dan de verschillende oplossingen. En misschien komen we dan wel ook in de richting van waar die coach al zat te denken. Maar het is wel goed om eerst even de breedte in te gaan van hoe kunnen we nou dit probleem nou vanuit verschillende kanten bekijken. En hoe kunnen we zorgen dat we eigenlijk vanuit alle oplossingsrichtingen de meest optimale kiezen.
En daar is onderzoek, is daar niet per se een inherent onderdeel van?
En nou, soms heb je een stuk onderzoek nodig om te kunnen innoveren. Want dan denk je, hey, we missen nog een stukje kennis. Maar soms kun je ook de bestaande kennis die al onderzoek wat al gedaan is, eigenlijk direct toepassen. Dus het hoeft niet altijd onderzoek te zijn. Maar wat wel belangrijk is dat je die onderzoeksbasis hebt. Dus dat je eigenlijk die experts klaar hebt staan. Zodat ze op wanneer er een vraag komt eigenlijk dat direct kunnen toepassen en die innovatie kunnen realiseren. Dus als je wilt innoveren, zou ik zeggen dat je eerder wilt combineren en toepassen. En dat doe je op basis van onderzoek wat al gebeurt. Dus je hebt eigenlijk een langlopend traject van onderzoek nodig, waarbij steeds nieuwe innovaties naar voren komen.
Dus je gaat eigenlijk bouwen vanuit onderzoek wat er al bestaat. En dan is in het innovatieproces kan een praktijkgericht onderzoek tegelijkertijd plaatsvinden. Maar het doel is dan wel ook om zo snel mogelijk die innovatie ook het levenslicht te laten zien.
Ja, en dan ondertussen bouw je ook nog verder aan het onderzoek. Dus eigenlijk heb je, laten zeggen, een continue basis van onderzoek waarbij je ook hoog risico kunt nemen. Dus je kunt kijken van misschien lukt dit wel, misschien lukt dit niet. En daar kun je zeg maar wat experimenteler onderzoek doen en ook wat fundamenteler onderzoek. En de toepassingen van dat onderzoek kun je dan eigenlijk gebruiken als innovaties voor de topsport. Dus stel je voor, we hebben een nieuw materiaal wat je voor zwempakken gebruikt, puur hypothetisch. Dan is dat vaak op basis van 10, 15 jaar onderzoek van een materiaaldeskundige. Maar de sport zal nooit zeggen, of de wetenschap zal nooit zeggen, in ieder geval samen zullen het nooit zeggen, laten wij nou 15 jaar onderzoek gaan doen naar een stuk textiel dat ons misschien sneller zal maken. Dat gaat niet gebeuren. Dus je hebt eerst die 15 jaar onderzoek nodig. En dan kijken we, hoe kunnen we dat gaan toepassen? Dus hoe kunnen we die basis die er is toepassen om uiteindelijk toch sneller te gaan zwemmen?
Ja, de juiste dingen aan elkaar koppelen.
Ja, uiteindelijk komt het daar weer op neer. Dus hoe zorg je dat je eigenlijk die bestaande kennis zo gaat toepassen dat het ook van meerwaarde is voor de sportpraktijk?
Ja, er zijn natuurlijk innovaties die zijn disruptief en daar zie je gelijk prestatieverbetering. Maar je ziet ook innovaties die eigenlijk helemaal niet zoveel doen of die eigenlijk floppen, om het zo maar te zeggen. Wat maakt nou dat een innovatie succesvol is?
Ik ben best wel kritisch over wat er vaak gebeurt. Is namelijk dat we eerst met z'n allen gaan werken aan een, zeg maar, een stuk onderzoek. Dat we daar kennis uithalen en dat we dan stoppen en zeggen dit is de innovatie. Maar eigenlijk heb je dan nog geen innovatie. Dan heb je nieuwe kennis. En daar moet de innovatie nog van. De toepassing is ook onderdeel van innovatie wat mij betreft.
Zijn er ook voorbeelden waarbij er een duidelijke mismatch is tussen de theoretische oplossing en de praktijk?
Ja, die zijn er ook wel, denk ik, ja. Als ik terugkom op dat voorbeeld van die ploegentijdrit, we hebben dus een mathematisch model gemaakt waarbij je precies kan optimaliseren bij welke volgorde van welke rijders heb je de beste eindtijd als ze allemaal, zeg maar, hun vermogen maximaal inzetten over de tijd. Wat eruit kwam is dat je een soort breipatroon kreeg van rijders die dan allemaal, zeg maar, op een ander moment op een andere positie in het lint moesten zijn. Maar dat is theoretisch super optimaal. En je kon er echt heel veel sneller mee. Maar in de praktijk gaat het natuurlijk niet gebeuren. Want het gaat geheid mis. Dat werkt niet. Dus je moet dan zorgen dat je ook kijkt over wat kunnen we hier dan uithalen voor de praktijk. En hoe gaan we dat dan toepassen? En hoe maken we het zo concreet mogelijk?
En zo te horen gaat dus ook een uitgebreide testfase aan vooraf. als ik dat begrijp.
Ja, je moet het ook goed testen natuurlijk. Je kunt ook niet direct met je innovatie terecht bij de topsport wat mij betreft. Dus je moet eerst ook kijken, werkt dit bij een studententeam? En werkt dit bij misschien bij een juniorenteam? En dan kun je daarna de stap maken naar toepassing in de wedstrijd of toepassing bij de topatleten. Je moet continu in dialoog blijven. En ik heb ook de insteek dat je niet moet zeggen, we gaan innoveren en dan houden we het allemaal geheim. Dus eigenlijk wat je moet doen is, je moet innoveren. Jaar 1 heb jij er profijt van. Daarna gaat iedereen het natuurlijk ook doen. Dat betekent dat je in het volgende jaar wel weer een nieuwe innovatie moet hebben. Want daarmee kan je dan weer je voorsprong behouden. Dus het is onmogelijk om op 1 innovatie jarenlang voor te blijven gaan. Dus je moet ieder jaar eigenlijk weer met een nieuwe ideeën en nieuwe verbeteringen komen om je concurrentie voor te blijven. Dus hoe dan ook moet je dan goed in gesprek blijven. Dus op het moment dat innovatie A gerealiseerd is en geïmplementeerd, moet je snel doorpakken van wat hebben we nu al in de pijplijn voor daarna.
En we hadden het al eventjes over het tijdritpak van Tom Dumoulin. Een andere die voor mij heel erg in het oog is gesprongen is ook de nieuwe baanwielrenfiets waar jullie mee bezig zijn geweest. Dat is ook een succesvolle innovatie.
Ja, en dat is een heel mooi verhaal, vind ik. Omdat het ook echt wordt gedreven door de fabrikant van de fietsen. En daardoor merk je ook dat de ideeën die je hebt over hoe zo'n fiets anders zou kunnen en over hoe je dat zou kunnen aanpassen om het sneller te maken of beter fit kunnen geven voor de wielrenner, zodat iedereen zijn eigen model fiets heeft. Maar dat kan je ook direct implementeren met de renner zelf, omdat de KMU betrokken is, en met de fabrikanten, omdat zij ook eigenlijk direct kunnen bouwen. Dus dat maakt dat je daardoor heel snel kunt schakelen en ook echt een succes kunt maken wat concreet en tastbaar is.
Dus echt een mooi voorbeeld van hoe het allemaal bij elkaar geïntegreerd wordt.
Ja, dus daar zie je ook weer echt wetenschap, bedrijfsleven en sport die samen in zo'n proces zitten. En dat merk je echt, dat werkt wel.
We hebben al veel gesproken over innovaties die er eigenlijk al zijn. Maar welke innovaties kunnen we nu in aanloop naar Parijs 2024 verwachten?
Interessante vraag. Eigenlijk weten we natuurlijk nog niet welke innovaties dat gaan zijn. Want dat duurt nog best even. We hebben wel richting Parijs heel erg een keuze gemaakt voor een nieuwe aanpak. Waarin we zeggen, we gaan die zichtbaarheid van sport proberen te combineren met eigenlijk de kracht van de wetenschap. Dus je ziet dat veel multinationals eigenlijk sponsor zijn van de sport en vaak ook de topsport. En je ziet dat veel van die multinationals ook vaak de laten we zeggen, partners zijn van de wetenschap. Dus die kopen eigenlijk kennis in bij de wetenschap. En wat we gaan proberen te doen is die twee te combineren, zodat we projecten maken waarin we eigenlijk zeggen, die zijn en interessant waardoor bedrijven kennis opdoen, en ze zijn interessant omdat ze meerwaarde hebben voor de sport en daarmee ook de zichtbaarheid van het bedrijfsleven vergroten. En ik denk dat daar nog echt een wereld te winnen is.
Dankjewel Daan, dat je ons wijzer wilde maken in de wereld van innovatie in de topsport. En dat je hier en daar ook een tipje van de sluier hebt opgelicht. Als mensen hier iets mee willen, dus als ze zelf actie willen ondernemen ten aanzien van innovatie, hoe zouden ze dat kunnen doen?
Ik denk dat één ding superbelangrijk is, en dat is eigenlijk start die dialoog. Dus dat hoeft niet per se met de TU Delft te zijn. Dat kan ook met een andere universiteit zijn of met je bond. Maar ga dat gesprek aan met je prestatiemanager bij NOC. Maar zorg dat je die dialoog start. Zorg dat je signaleert waar nog ruimte is voor innovatie. Dus waar denk je dat nu problemen zijn, waar je misschien achterloopt op de concurrentie, of waar je denkt van hier is ruimte voor verbetering. En probeer het vooral niet allemaal zelf op te lossen, maar kom gewoon met die problemen in gesprek. En dan probeer dan samen te kijken van waar zit nou echt die mogelijkheid voor een nieuwe innovatie.
Wil je meer weten? Ga dan naar www.topsporttopics.nl en volg ons op sociale media.
Topsport Topics, de schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.